Hoe staat het met de vrijheid van onderwijs 100 jaar na de schoolstrijd? Vandaag heb ik het erover met Gert-Jan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. En yes. Lijsttrekker.
Zeker.
Ja, partijleider. Ja. Hoe heet je liever?
Partijleider klinkt heel leiderachtig en daar word ik een beetje ongemakkelijk van. Ja. Ik ben gewoon een lijsttrekker.
Ja, want dat hoorde ik je ook. Ik heb vandaag een hele podcast geluisterd, die al wat ouder is, waarin jij het hebt over een beetje jouw visie op onze cultuur en zo. De ongelofelijke podcast. Ja. Dan heb jij het over je boek, De Verweesde Samenleving. Ja. En het verhaal van de verloren zoon.
Ja.
En daar zeg jij dat ook al. Dat jij heel duidelijk wil maken aan iedereen in Nederland dat ze het van jou niet te veel moeten verwachten.
Nee, dat ik geen vader ben. Dat ik niet de vader ben waar ze eigenlijk naar verlangen. Niet de Messias ben die hen zal verlossen. Nee, dat ben ik niet.
Ja, dus eigenlijk dat je niet te veel als de leider wil worden gezien.
Nou, ik heb wel moeten leren om een leider te zijn. Dat betekent dat je op een gegeven moment heel goed hebt geluisterd naar iedereen. En dat op een gegeven moment iedereen dan zo langzaam maar zeker naar jou kijkt en dan denkt, en nu? En wat gaan we dan doen? En dan moet je een knoop doorhakken. Dus je moet soms wel die positie innemen en dan zeggen, oké, en dit gaan we nu doen. Alles gehoord hebben, want je moet heel goed luisteren. Maar een leiderschap in de zin van, ik ga u nu vertellen welke kant we op gaan en u hebt maar te volgen. Dat is niet het soort leiderschap wat ik heb. Dus ik ben een soort meer een meewerkend voorman.
Maar dat is op zich ook de leider binnen de democratische rechtsstaat, die heb je dan ook nu wel beschreven.
Ja, maar dat is heel, heel dialogisch eigenlijk. Hè? Dus ja. Ik heb heel veel geleerd van Wil Derksen. Die heeft een boek geschreven. Ja, dat is iemand die trekt intensief op met Benedictijnse monniken. Die probeert de wijsheid van die traditie te vertalen naar de seculiere wereld, naar de werkvloer. En dat heet Benedictijnse leefregels voor beginners. Maar op een gegeven moment focust hij op de rol van de abt. En dat is degene die dus leidt. En die moet ontzettend goed luisteren. Dus die moet er zeker van zijn dat iedereen rond die tafel, dat hij zijn zegje heeft kunnen doen. Dat iedereen weet, ik ben gehoord. Ik heb kunnen vertellen wat ik wilde vertellen. En daarna zegt hij, en dit gaan we doen.
En wij hebben het over de vrijheid van onderwijs. Ja, en daar heb jij het ook veel over gehad. Heb jij best wel, vind ik, een leiderschapsrol ingepakt in het debat hierin. Als je dan heel erg goed hebt geluisterd nu in het debat over de onderwijsvrijheid, ja, die de laatste tijd gevoerd wordt, maar eigenlijk bij vlagen gewoon heel heftig gevoerd
heel
wordt.
Heftig.
Wat hoor je dan allemaal?
Angst. Heel veel angst. Angst voor rare minderheden. En angst voor een meerderheid die zich breed maakt. Dus er is over en weer heel veel angst. Het is een heel gepolariseerd debat. Dus ik zie een tendens die je eigenlijk bij elke meerderheid ziet. En dat is namelijk een meerderheid die de minderheid de wet voorschrijft. Die eigenlijk een wereldbeeld heeft. Je hebt normale mensen, en dat zijn wij. Seculiere, liberale mensen. En je hebt rare, religieuze mensen. En die moeten zich eigenlijk voegen in de meerderheid. Naar de meerderheid. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is, ja, enorme angst bij het christelijk onderwijs, bij reformatorisch onderwijs, dat die meerderheid hun vrijheid afpakt. En dat die gaat bepalen wat ze moeten denken en wat ze moeten vinden en hoe ze moeten onderwijzen. Dus overweer heel veel angst.
En hoor ik je nou goed als je zegt, mensen voeren daar argumenten voor aan, maar dat is van mij een beetje ruis op jouw radar en jij voelt vooral een emotie daaronder.
Het is heel veel emotie. En eigenlijk raakt het de manier waarop we samenleven. Eigenlijk raakt het hoe we omgaan met onze onderlinge verschillen. Dus we hebben pas een hele discussie gehad, een hele heftige discussie rond artikel 23. En dat ging over die ouderverklaringen.
Ja, dat je zou moeten ondertekenen dat je tegen het homohuwelijk bent.
Ja, en dat is nog een milde vergelijking. Maar het ging om een formulering, het ging tegen homoseksualiteit. Dat was ooit een oude formulering die in die ouderverklaringen stonden.
Ook niet meer nu gehanteerd.
Nee, die niet meer gehanteerd worden. Nou, dan zie je dat er, en daar heeft Arie Slob, partijgenoot, minister van Onderwijs, heeft daar wat over gezegd en die heeft uitgelegd van ja, er is een ruimte, er is een verschil. Of er is een ruimte, een vrijheid waarin je op deze manier dat van ouders mag vragen. Nog los van wat hij er zelf van vond. Ja, daarna zie je een uitbarsting van aan emotie die ik wel heel heftig vind. Dus dan zie je dat er heel weinig zelfbeheersing is en dat mensen allereerst niet nieuwsgierig zijn. Hey, maar wat bedoelt hij dan precies? Of wat bedoelen die reformatorische scholen dan precies? Wat zit er dan precies achter? Maar dan dendert op social media, dan dendert in de media alles over je heen. Alles over Arie heen, alles over reformatorische scholen heen. Überhaupt ja, bijzonder onderwijs heen. En dan is er gewoon geen ruimte meer voor nuance. Dus je ziet dat eigenlijk het onvermogen om te gaan met verschillen, soms hele irritante verschillen, hele diepgaande verschillen, dat onvermogen afneemt.
Ja, en wat doet dat met jullie binnen de partij, zo'n dendering van emoties?
Ja, dat vind ik heel scary. Dat vind ik heel scary. Ik ben me altijd bewust geweest dat ik deel uitmaak van een minderheid. Ik ben opgegroeid in een soort zwarte kousenkerk in Friesland, helemaal buiten de Bijbelbelt. En ik had altijd het besef, ik ging gewoon naar school en ik had vriendjes in de buurt. Maar eigenlijk, wij zijn anders. Dat is altijd ergens een gevoel geweest. Nou, ik ben een christelijke allochtoon in Egypte geweest. Dus ook het gevoel van ik ben anders, ik ben apart. Ik ben nu, behoor ik tot een christelijke minderheid. Ik behoor tot een kleinere partij. Dus ik heb altijd een heel sterk besef gehad, als minderheid moet ik het hebben van die ruimte voor verschil? Moet ik het hebben van vrijheid? Moet ik het hebben van een rechtsstaat die mij evenveel rechten geeft als de meerderheid?
Wat deed het dan met je dat zo emotierijk werd richting jouw collega Slob en ook artikel 23? Wat gebeurt er dan binnen de partij? Want interessant genoeg had ik het met je collega van GroenLinks, Lisa Westerveld, over dit geval van Arie Slob. Mm. En zij was heel erg geschrokken. Zij dacht dat jullie een goed debat hadden gehad in de Kamer.
Ja.
Waarin meneer Slob het standpunt van het kabinet vertegenwoordigde, niet zijn eigen standpunt.
Ja.
Nou, dat was een debat geworden op het scherpst van de snede. Ze was het niet eens met het kabinet, maar vond dat er een goede inhoudelijke discussie was geweest. Vervolgens kwam ze buiten, opende Twitter en schrok enorm van hoe dat in haar woorden was geframed. En meneer Slob was geframed door de media. Vond ze heftig.
Vind ik heel mooi dat ze dat zegt.
Ja, dus als zij het al heftig vond, terwijl zij eigenlijk even lekker uit de wind stond.
Ja.
Hoe gaat dat dan bij jullie binnen de partij? Want jullie zien ook op Twitter ineens dingen gebeuren. En wat gebeurt er dan?
Ja, dat is heel heftig. Allereerst heel heftig voor Arie, omdat het totaal op hem wordt gefocust. En dan zien mensen natuurlijk heel groot achter hem, zien ze ChristenUnie of Christen. Dus hij zal wel, en dan wordt er heel veel ingevuld. Nou, dat staat echt los van zijn eigen opvatting. Maar wat ik dan vooral zie, is zoveel opwinding en zoveel heftige reacties, dat ik dan op zo'n moment denk, dat laagje beschaving, dat laagje tolerantie is heel dun. Is echt heel dun.
Ja.
En dat vind ik een hele beklemmende gedachte. Dus je ziet dat.
Beïnvloedt het je politiek? Wat je vindt of hoe je dat uitdraagt? Of hoe je je beweegt op het speelveld?
Het beïnvloedt mij allereerst dat ik heel goed, of dat ik zeer gemotiveerd ben om die vrijheid te verdedigen met nog meer kracht. Maar het motiveert mij ook om heel goed uit te leggen waar ik dan precies voor sta. En ook, want wat er ook achter zit, en dat is, dan komt het dicht bij mij. Of dan moet ik eigenlijk andersom in de spiegel kijken. Ik zie ook dat er heel veel pijn is bij homo's. Ik zie dat er heel veel pijn is bij homo's die de kerk hebben verlaten. Of de kerk zijn uitgekeken. Of het gevoel hebben dat er geen ruimte voor hen was. En als die dan zo'n uitspraak van Arie horen, dan komt er ook heel veel pijn naar boven. En pijn bij mensen die in de naaste omgeving van hen hebben gestaan. En iets hebben van, gaan we weer, weet je wel. Dus er is ook soms een pijn over een onverdraagzaamheid in christelijke kring. Ja, die ik me ook moet aantrekken.
Ja, want daar wordt jouw verhaal bijna hoe noem je dat, een Drosten-effect.
Hmm.
Waarin een minderheid binnen de minderheid, ook weer in zo'n fragiele positie helpt misschien of zo.
Ja. Nou ja, mijn zus werkt op een reformatorische school die ook expliciet als doel heeft, wij willen een homovriendelijke school zijn.
Ja.
Wij willen een school zijn waar jonge homo's veilig uit de kast kunnen komen.
Ja.
Dus ik weet van dichtbij dat ze er echt werk van willen maken. Terwijl ze willen vasthouden aan het huwelijk als de verbintenis tussen één man en één vrouw.
Ja.
Dus dat is ook een hele spannende. Nou ja, ik zie dat die marges over en weer, dat die soms best smal zijn.
Ja, het is heel interessant. Überhaupt aan de podcast die we nu maken, waarin ik met jou heb gesproken, maar met heel veel collega's van heel veel partijen, D66 en GroenLinks en de CDA heb ik nu gesproken.
Ja.
Ik merk dat hoe het op mij overkomt in de media, hoe jullie allemaal heel erg een soort van onderscheidend punt hebben. Als jullie mij vertellen over de gesprekken achter de schermen, dat jullie elkaar eigenlijk enorm kunnen vinden en misschien bijna allemaal wel een beetje, met uitzondering misschien een beetje van D66, heel erg, zelfs met GroenLinks, in hetzelfde speelveld zitten, maar misschien net de andere kant van de munt opvallen. Dat is eigenlijk heel genuanceerd, maar zo komt dat niet over op mij, niet voordat ik met jullie gesproken had.
Nee.
Wat is jouw gevoel wat er gaat gebeuren nu met artikel 23? Want jij hebt de afgelopen periode in de media heel erg bent daarvoor gaan staan en hebt gezegd, eigenlijk wil ik niet dat mensen daar aan gaan komen. Nee. Het moet gewoon zijn wat het nu is. Denk je dat dat ook gaat lukken?
Nou, dat wordt heel spannend. En ik denk gewoon puur plat politiek. Als ChristenUnie of als CDA of SGP in een soort gedoogconstructie niet nodig zijn voor een meerderheid. Stel dat er een paars plus coalitie komt. dan is de kans heel groot dat daar een poging wordt ondernomen om artikel 23 te veranderen. Kijk, en artikel 23 is ook maar mensenwerk. Dat zijn niet twee stenen tafelen die ooit op de Sinaï zijn gegeven en die zo moeten blijven. Dus dat
vind
ik zit
ook niet toch?
Ik zit niet aan woorden vast, maar waar ik wel aan vast zit, is ruimte voor diversiteit, ruimte voor verschil. Is een oprechte vrijheid om iets te tolereren wat je misschien bijna niet kunt verdragen.
Ja.
Dat is ware tolerantie. En wij zijn altijd een land van minderheden geweest. We zijn altijd een land geweest waarin er ruimte was om je hart te laten spreken, om trouw te zijn aan jezelf, om, ook al was je religieus, ook al was je een socialist, ook al was je een liberaal, ook al was je weet ik veel wat.
Katholiek.
Precies. Iedereen had gelijke toegang tot dat publieke domein. En mocht zijn eigen school starten, mocht zijn eigen partij hebben, mocht zijn eigen krant hebben. En je stond allemaal naast elkaar, want je moest het allemaal van diezelfde vrijheid hebben.
Je moest allemaal met z'n allen het water tegenhouden.
Dat, gewoon letterlijk. En dat helpt ook. Dat helpt ook als je weet van, oké, ik ben de minderheid, jij bent de minderheid. En als wij niet samenwerken, ja, dan krijgen we natte voeten. Dan gaat het hier mis.
Ja.
Dus het dwong ons, het systeem dwong ons en onze cultuur bracht ons heel dicht bij elkaar. Het is heel anders bijvoorbeeld dan in Frankrijk bijvoorbeeld, of überhaupt in katholieke landen, waar veel meer een meerderheidsdenken is. En daar was het van of de staat wint of de kerk wint.
Ja.
En dat was een veel geharnastere strijd. Dus we hebben altijd ruimte gehad voor verschil. En dat staat wel onder druk. Dus als je mij vraagt van wat is je politieke inschatting? Ik denk zolang wij nodig zijn, het CDA nodig is, SGP op de andere manier nodig is, zal artikel 23 overeind blijven staan. Maar het is niet vanzelfsprekend. Ik ben daar wel, ja, in die zin wel somberder over geworden.
Maar er vallen me twee dingen op aan wat je zegt. Het ene is dat voor jou artikel 23 eigenlijk voor iets groter staat dan alleen het onderwijs. Ja. En het tweede wat je zegt is dat je je afvraagt of jullie relevant blijven voor de politiek als christelijke partijen.
Want dat is niet vanzelfsprekend, nee.
En waar zie jij dat jullie dan je relevantie zouden verliezen in de ogen van de kiezer?
Ik moet iedere 4 jaar moet ik met de pet naar de kiezer en zeggen, joh, zou je me weer vertrouwen willen geven?
Ja, dat snap
en als
ik.
En als die dat niet geven, ja, dan zijn we weg.
Ja, dus, maar is het dan zo van dat je geen grootspraak wil doen en gewoon nederig wil afwachten hoe het loopt, hoe de kiezer op je stemt? Of bedoel je daar ook echt mee dat je niet weet of mensen jullie nog als relevant zien?
Of ik genoeg denk dat mensen wij wel jullie als relevant
of
zijn.
Jullie collega's als je als relevant zien om in een formatie te includeren?
Ja, ik denk dat andere partijen naar ons kijken als een potentiële regeringspartij nu. We hebben het nu 2 keer laten zien. We hebben laten zien dat we het kunnen. Dus
constructief,
ja,
kunnen zijn.
We zijn een optie, inderdaad. En we niet bij de eerste beste zuchtje tegenwind vallen we om. Dus in die zin zijn we een optie. Maar het zou ook kunnen dat er een Paars Plus coalitie komt. Van puur partijen die niet zoveel met artikel 23 hebben. En dan is dit een onderwerp, ja, waar als een van de eerste, zeg maar, grote stappen kunnen worden gezet. En dat is denk ik een hele nuchtere inschatting.
Maar dat is toch frappant, omdat dat ook, als Paars Plus wordt, dat zijn toch partijen die, zeg maar, het grotere waarvan jij zegt, daar staat artikel 23 voor, namelijk tolerantie. Krijg ik bijna niet uit.
Tolerantie.
Ja. Die zijn daar helemaal voor. Dat is hun, toch? Dat is een beetje hun. Ja, kijk, heel moeilijk.
Ja. En daarvan heb ik dus gezien.
Maar wat is er dan mis met dat artikel, dat niet iedereen dat zo ziet, dat het daarvoor staat?
Diversiteit is heel leuk en aardig, zolang het de diversiteit is van, je gaat met een fotostel naar Staphorst en je maakt een selfie met iemand in klederdracht en dat is hartstikke leuk. dat ziet er heel gezellig en leuk uit en totdat diegene in klederdracht een mening heeft en zegt van, ja, maar ik beschouw het huwelijk als het huwelijk tussen één man en één vrouw, dan is het super irritant. Of dat Gallisch dorpje zegt, wij gaan op zondag met 200 mensen of met 300 mensen naar de kerk. Los van wat ik daarvan vind, maar dan is opeens de meerderheid vindt dat super irritant. Dan is diversiteit helemaal niet leuk. Dus mensen die zweren bij diversiteit, dat het allemaal zo verrijkend en allemaal zo leuk is. Ja, zolang het gevaarloos is, zolang het de diversiteit is van, nee, die als toerist, zeg maar, aanschouwt. Totdat diversiteit een andere mening is, die haaks op de jouwe staat en die super irritant is en die heel naar is, die je bijna nauwelijks kunt verdragen.
Ja.
En dan komt de vraag, sta je voor beschaving? En wat is beschaving? Dat is dat verdragen wat je bijna
toch
niet kunt verdragen.
Ja.
En als ik dan voor mijzelf, hè, als ik gewoon heel eerlijk ben, wat vind ik moeilijk om te verdragen? Ja, dan raakt dat heel snel wat aan die islam. Dat vind ik heel moeilijk. Waarom? Omdat ik in Egypte heb gezeten. Ik heb gezien dat daar een christelijke minderheid het genadebrood moet eten van een islamitische meerderheid. Dat ex-moslims hun leven niet zeker zijn. Dat vind ik heel heftig. Wat in naam van islam gebeurt, dat vind ik heel heftig. En als dan toch een islamitische minderheid in Nederland zegt, dan hebben wij dezelfde rechten en plichten. Mogen wij ook gebruik maken van de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs? Dan is mijn antwoord ja. Maar daar moet ik een hobbeltje over. Daar moet ik zeggen, oh ja, ik moet heel even over nadenken. Maar ja, je hebt dezelfde rechten en plichten als ik heb.
Jij zegt dan ook in je verkiezingsprogramma van al het onderwijs moet bijzonder worden, toch?
Dat was het verkiezingsprogramma van 2017. Ja. Ik geloof niet dat het nu op die manier zo in ons verkiezingsprogramma staat. Maar dat was wel een inzet van eigenlijk zou elke school zou van de ouder moeten zijn. Hè? Dus die school is niet primair van de overheid. Dus de overheid is niet verantwoordelijk voor staatsonderwijs. Maar de overheid geeft wel de randvoorwaarden aan waarbinnen ouders in hun schoolvereniging met hun school van met een pedagogische opvatting of een levensbeschouwelijke opvatting die heel dicht bij hen staat, waarmee zij vervolgens dat onderwijs kunnen inrichten. Ja. Dus ja, dat is wel mijn ideaal.
Ja, maar daarin, ik zat namelijk even te kijken ook en dacht van, jij hebt alle vrienden nodig die je krijgen kan in deze strijd, toch, voor dit artikel?
Zeker,
ja. En toen had jij een dingetje met jouw collega, Christen, politicus Ruurd Ganzenvoort van GroenLinks.
Ik zag dat je een tweet liked en dan jij. Zij heeft die tweetdiscussie heeft
zeggen. Dat bereid je indirect vast voor. Ja. Waarvan jij zegt van ja, GroenLinks wil staatsonderwijs en wij niet. Maar eigenlijk, ik heb net namelijk met Lisa over gehad, maar zij zeggen van het onderscheid tussen bijzonder en openbaar onderwijs moet vervallen. Uh-huh. Jij zegt al het onderwijs moet bijzonder worden. Toen dacht ik, nu val je jouw collega in GroenLinks hard aan, terwijl jullie eigenlijk misschien wel een beetje hetzelfde zeggen.
Nee, want wat zij zeggen is namelijk een school is niet vrij in het personeelsbeleid. Bijvoorbeeld mijn zus die werkt hier in Den Haag, werkt ze op de Beatrixschool. Dus dat is een protestant-christelijke school in de Schilderswijk.
Ja.
Die open staat voor alle kinderen van de wijk. Dus iedereen mag daar komen. Maar de identiteit wordt gedragen door het personeel. En dat zijn mensen die zeggen, joh, ik wil Jezus navolgen en ik wil een hele goede leraar zijn en dat gaat samen. En dat is de reden waarom ik in deze moeilijke wijk hier leerkracht wil zijn. Dus het haalt iets heel moois bij mensen naar boven. Maar die leerkrachten dragen de identiteit. Dus die school staat of valt met die leerkrachten. Ja. Als dan GroenLinks zegt, ja maar jij mag niet meer bepalen, of jij mag niet meer selecteren op een christelijke identiteit.
Ja.
Ja, dan kun je 100 keer zeggen, we hebben hier op een bordje staan christelijk onderwijs. Maar als dat niet gedragen wordt door personeel, dan is dat een lege huls. Je moet echt scholen de ruimte bieden om werk te maken van hun identiteit. Of dat nou een pedagogische richting is, of dat nou Montessori-onderwijs, of weet ik veel. Je moet erin geloven. Als je zegt van, ik wil lesgeven op een vrije school, dan moet je daar iets mee hebben. Als je zegt van, ik wil lesgeven op een christelijke school, dan moet je daar iets mee hebben. Ja. In ieder geval, een school moet de vrijheid hebben om mensen te selecteren die daar iets mee hebben. En GroenLinks wil dat afschaffen, ja. Dat is het einde van het bijzonder onderwijs.
Ja, maar meneer Ragansvoort was wel echt, die beet een beetje naar jou op Twitter terug, zag ik wel.
Omdat ik denk dat ik een heel gevoelig punt raak. Maar als jij niet de scholen niet die vrijheid geeft, dan
wat denk je dat het gevoelige punt dan is dat jij raakt?
Dat hij het niet leuk vindt als ik zeg dat dit het einde is van christelijk onderwijs. Dat dit het einde is van artikel 23, maar dat is het wel.
En waarom vindt hij dat denk je niet leuk om te horen?
Omdat hij ook christelijke kiezers heeft die graag de vrijheid voor christelijk onderwijs willen houden. Dus hij vindt het niet leuk als ik dat zo neerzet. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Is dat het einde van bijzonder onderwijs? Want dan kun je zeggen, ja, je mag nog steeds christelijke school zijn. Het slaat nergens op. Hoe kan ik een ChristenUnie zijn als ik niet mensen mag selecteren die echt voor de ChristenUnie staan? Hoe kan de Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren zijn als ook een jager het recht heeft om vertegenwoordigd te zijn? Dat slaat nergens op.
Oké. Nou, ik was eigenlijk wel gefascineerd. Ik vond het heerlijk om naar die podcast te luisteren waarin jij het had over de verweesde samenleving. En jij legde heel goed uit van, links heeft eigenlijk helemaal gelijk over de ongelijkheid in Nederland. Maar hebben de cultuur heel erg gerelativeerd, waardoor eigenlijk de gezamenlijke identiteit gewoon te veel ongrijpbaar geworden is misschien. Ja. Rechts, die heeft geen oog voor ongelijkheid. Maar begrijpt wel heel goed dat wij een gedeelde cultuur nodig hebben en dat we dat niet te veel weg moeten relativeren. En dus je had heel goed links en rechts scherp. En ik snap ineens in welk land ik woon. Maar dacht ik wel van ja, misschien heb je dit in jouw beleving wel uitgelegd. Dus daarom vraag ik je ernaar. Ja. Welke plek wil jij innemen in in die kloof die nu ontstaan is tussen beiden?
Ja, het beste van
vind
beide.
Vind jij jezelf ook midden?
Van beide werelden. Ja, iedereen vindt zichzelf altijd het midden en de rest wijkt af. Ja, dus ik probeer het beste van die beide werelden te combineren. Maar ik kan niet zeggen dat ik het midden ben in de zin van dat ik het soort gemiddelde van Nederland ben.
Maar hoe wil je dat dan doen, die twee beste werelden bij elkaar brengen?
Ik geloof dat wij gedeelde waarden nodig hebben. Ik geloof dat wij een rechtsstaat nodig hebben die gedragen wordt door gedeelde waarden als vrijheid en als gelijkheid en als solidariteit. Vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, dat hoort daarbij. Maar ook waarden als gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. De vrijheid om te geloven en de vrijheid om niet te geloven. Dus dat is heel fundamenteel. We hebben een gedeelde geschiedenis waar je ook als migrant, als je je later bijvoegt, ook deel van kunt uitmaken. Dus je kunt langs zij komen en zeggen, maar dit is ook mijn geschiedenis. En want ik heb even min recht op, hoe zeg je dat, op een soort monopolie op de 80-jarige oorlog als iemand die hier net 20 jaar woont. Omdat wij beide waren we er niet bij. Maar beide leven we in een land wat voortkomt uit die strijd om vrijheid. He, dus dat moet je koesteren, dat moet je cultiveren, dat moet je vertellen, die verhalen moet je vertellen. En wat daarbij hoort is die ruimte voor verschil. Dus je mag hier moslim zijn, je mag hier christen zijn, je mag atheïst zijn. Het allemaal hoort dat tot diezelfde traditie. En tegelijkertijd is het heel belangrijk om die ongelijkheid, om die economische kloven die groeien tussen jongeren en tussen ouderen, mensen die ja, toch aan de ene kant van het spoor, om zo even onze biografische...
Ga je het nou zelf vertellen? Ik leg het even uit aan de lezers. Gert-Jan en ik wonen in dezelfde stad en aan de ene kant van het spoor is de wijk voor iets gegoedere lieden. Hoe zeg je dat?
Ja.
En aan de andere kant de arbeiderswijk en ik woon aan de arbeiderkant.
Maar ik woon aan de arme kant, want ik woon aan het begin van een hele rijke wijk en ik woon niet in die rijke wijk.
En laat ik zeggen dat zijn huis waar die nu is kleiner is
ja,
dan het huis daarvoor.
Dan mijn vorige huis. Dat is wel heel
belangrijk. Ik zei toen over de vierkante meterprijs hebben we het nu niet gehad.
Nu geef jij dingen weg die echt...
Maar waarom vind jij dat je zo moet verontschuldigen? Jij mag toch ergens wonen waar het leuk is? Ik zou er ook wel willen wonen, lijkt me.
Nou, ik ben wel een Calvinist. Dus ik voel als ik te veel geld uitgeef, dan voel ik me heel snel schuldig. Dus ik vind soberheid vind ik een hele belangrijke deugd.
Ja.
Dus als ik vertel inderdaad aan welke kant van het spoor ik ga wonen, zeggen ze dan, ja, maar ik ga kleiner wonen dan waar ik nu woon, zeg ik dan.
Ja,
ja, ik voel me heel snel schuldig daarover.
Ja. Ja, waarom? Dat mag toch? Je werkt toch hard? Mag je toch in een fijn huis wonen?
Ja, wel een fijn huis, maar niet een te groot huis. Heel snel voel ik me ongemakkelijk.
Ja, ja, alsof je dan misschien niet meer uitdraagt wat je zegt of zo. Is dat dan voor jou, dat je geloofwaardigheid daarin...
Ik ben zo opgevoed en ik vind dat een hele mooie waarde. Dus, ik had het net over het gelijk van links, waar er dus kloven zijn tussen de ene kant van het spoor en de andere kant van het spoor. Waarbij het niet moet uitmaken waar je bent geboren, hoeveel kans je hebt en of je je kunt ontplooien en of je aangemoedigd wordt om je talenten te ontplooien. Ik geloof dus heel erg dat God iedereen gemaakt heeft met gaven en talenten. Er zit in zoveel mensen zoveel moois. En het is letterlijk zonde, in de zin van je doel missen, je bedoeling missen, als het feit dat je aan de ene kant van het spoor bent geboren ertoe leidt dat gaven en talenten niet tot ontplooiing komen. Dat is doodzonde. Dus mijn zus werkt op die school in de Schilderswijk. Het is een prachtige mensen. En ik ga binnenkort met een jongen met Nigeriaanse achtergrond die heel graag de politiek in wil en bij de ChristenUnie actief wil zijn, ga ik praten. Dat is een jongen die politiek super interessant vindt. En ik hoop zo dat hij ook die kansen ziet en ziet dat dit een land is waar ook hij met zijn verhaal en zijn achtergrond ook volop de ruimte biedt om die gaven en talenten te ontplooien. Dat hoop ik heel erg dat ons land is. Dus dat vind ik echt het gelijk van links.
Ik vraag me gewoon af, hoe zie jij de rol van het onderwijs in dit hele verhaal wat je schetst?
Eigenlijk waar bij die beide kanten waar het mank gaat, is aan onverschilligheid. Onverschilligheid, dat kan sociaal-economisch zijn. Joh, jij bent voor een dubbeltje geboren. Je blijft een dubbeltje, het zal nooit wat worden. Of onverschilligheid ten aanzien van waarde, ten aanzien van wat iemand vindt, wat iemand gelooft, wat we met elkaar delen. Ja, er is geloof ik een omroep die zegt dat ze verschillig zijn. Maar ik weet niet wat het tegenovergestelde van onverschillig is. Maar in ieder geval niet onverschillig zijn. Ik weet niet wat jouw ervaring is met leerkrachten, maar wat herinner ik me? Dat is die docent die mij in de ogen keek en een persoonlijk gesprek had en toen iets zei wat je nooit bent vergeten.
Ja.
Dat is iemand die...
Heb jij die... wie was het dan?
Nou, dat was professor Van den Berg. En ik kwam met mijn scriptie en ik was niet helemaal zeker van. En hij had het doorgelezen, hij besprak het met me. Ik was best wel onzeker over mijn verhaal. Toen zei hij tegen mij, meneer Zegers, u kunt meer dan u zelf denkt.
Hmm.
En dat vond ik zo'n mooie aanmoediging. Dat inderdaad, ik ben soms onzeker over mezelf. Ik wist nog niet helemaal of het echt zou lukken met mij. Iemand anders heeft ooit een keer tegen mij gezegd, je bent nu bang. Je bent bang om risico te nemen. Jij moet niet bang zijn. En dat heb ik ook heel vaak bedacht. Als ik dan inderdaad nu denk ik heel vaak bij twijfel, ik moet het wel doen. Mm-hmm. Ik moet wel die stap zetten. Ik moet wel het lef hebben om risico te nemen. En nou ja, dan ga ik maar een keer onderuit. En dat zijn leerkrachten, dat zijn docenten die je even in de ogen kijken, iets bij je zien en je even een klein duwtje geven en het op het goede spoor brengen. Ik heb hier een collega, VVD-collega, ja. Souher El Yassini. Hij zegt, ik kwam bij een stageadres, ik had kauwgom in mijn mond, mijn haar zat, wat hij toen nog had, totaal door de war. Ik had een gescheurde spijkerbroek, ik zat onderuit gezakt. En toen zei die man, wie ben jij? Waarom kom jij zo bij mij? Hij zegt, ik kan nu twee dingen doen. Ik kan je nu wegsturen, want je komt zo niet op een sollicitatiegesprek.
Ja.
Ik kan je nu wegsturen en ik zal nooit meer aan je denken. Ik zal je vergeten, ik bedoel, het is echt niet meer dat ik overmorgen denk, oh ja, wat is die stagiair nog? Nee, dan stuur ik je weg. Ga weg. Doe normaal. Hij zegt, of ik geef je nog een tweede kans. Ik geef je nu een tweede kans. Morgen kom je terug. Je haar zit netjes. Je hebt fatsoenlijke kleren aan. Je hebt geen kauwgom in je mond. En we hebben een sollicitatiegesprek. En toen is hij aangenomen. En dat is het begin van zijn loopbaan geweest. En toen hij hier Kamerlid werd, heeft hij die werkgever een mail gestuurd. Dat gesprek, toen, daar, dat is de reden geweest waarom ik nu Kamerlid ben.
Ja.
En die werkgever die had het, was het helemaal vergeten. Die was ook het
die
goede.
Was hem toch vergeten.
Die was hem toch vergeten. Maar dat is de goede leerkracht.
Ja.
Dat is iemand die niet onverschillig is, maar verschillig. En je in de ogen kijkt en zegt, joh, ik heb het beste met je voor. Maar dat betekent wel dat je nu even een tik om je oren geeft.
En stel, we knallen artikel 23 over de schutting, weg ermee. Wat gebeurt er dan met het onderwijs waar
zo
jij het nu over hebt?
Want wat je dan doet, is de diepste motivatie van bijvoorbeeld mijn zus om nu in de Schilderswijk op de Beatrix School les te geven. Die diepste motivatie, die snij je weg.
Want, waarom is ze dan...
Zij zit daar niet ondanks dat ze christen is, maar omdat ze christen is.
Maar dat kan ze toch nog steeds doen als zij op een openbare school zou zitten. Ze
dan heeft
het toch
ze niet
zelf
de ruimte om echt vanuit haar hart te werken, om vanuit haar hart les te geven en om daar woorden aan te geven. Daar moet ze dan over zwijgen. Dat wordt toch weggedrukt. En je snijdt als samenleving jezelf enorm in de vingers, doordat je een bron van motivatie, een bron van bewogenheid, van bevlogenheid, zegt, ja, die stoppen we dicht. Daar zetten we even een kurk op en die moet weg. Ja, doe dat maar achter de voordeur. Maar juist als je dat binnen de kaders van de wet, echt binnen alle fatsoenlijke normen die we met elkaar stellen, want christelijk onderwijs moet ook goed onderwijs zijn. Er moet aan kwaliteitseisen voldoen. Er moet aan de eindtermen voldoen.
En aan de burgerschapswet?
Absoluut. Dat moet allemaal. En dat vind ik ook een goede stap. Want ik weet dat daar ook vanuit het christelijk onderwijs een beetje over gepiept is. Maar het is ook goed om die gedeelde waarden ook te benoemen. En daar heeft het ook het christelijk onderwijs een verantwoordelijkheid in.
En jij denkt dat de schade daarvan, als dat verdwijnt, groter is dan de schade die nu soms ontstaat bij leerlingen, zoals geïnterviewd werden door Trouw, die zich niet prettig voelden op een school,
ja,
met
dat,
hun homoseksuele identiteit.
Ik denk dat die schade groter is. Waarom? Omdat ik ook zie dat het reformatorisch onderwijs zich die verhalen ook aantrekt. En ook nu in een hele andere positie is en op een hele andere manier de ruimte en de veiligheid biedt aan homo's dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. De gesprekken die daar nu worden gevoerd over, zijn wij een homovriendelijke school of niet? Die gesprekken zijn echt anders dan destijds. Dus ik zie lerend vermogen bij het bijzonder onderwijs en dan heel specifiek nog het reformatorisch onderwijs, waar dit onderwerp het meest spannend is. Ja, en dan denk ik ook daar snij je zoveel positieve betrokkenheid, snij je weg, duw je weg. Het zou zo'n verlies zijn voor ons als samenleving, als geheel. Het zou zo ontzettend dom zijn.
Dankjewel, Gert-Jan Segers, voor dit gesprek.
Graag gedaan.